De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Europa wil minder afhankelijk worden van landen zoals China op het gebied van kritieke grondstoffen. Maar welke investeringen zijn hiervoor nodig? Dat besprak ik vorige week met Michel Rademaker, medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jeff Amouris Ritou, directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
In het midden van de coronapandemie is Europa met de Green Deal gekomen. En ik zat op dat moment in Zuidoost-Azië en ik zag het en ik dacht van yes, dit is het teken waarop Europa nu die inhaalslag gaat maken met China. En ik gaf Europa een goede kans om de nummer 2 te worden in de wereld. Nou, die Green Deal is aangekondigd. Europa heeft met name gekozen voor een soort van, als je zegt van een carrot en een stick methode, voor de stick methode, waarbij ze dus de Europese autofabrikanten eigenlijk penalties opleggen op het moment dat ze dus niet hun vloot duurzamer maken. Dus de enige manier waarop je dat kan bereiken is door elektrische auto's te gaan produceren.
Ja, dus wel de stok, maar niet de wortel.
Niet de wortel. En ik had daar echt goede hoop voor. Maar dat heeft toen op een gegeven moment stilgelegen. We komen uit die pandemie. En het lag lange tijd stil. En in augustus vorig jaar heeft Biden toen vervolgens zijn visie en zijn wetgevingspakket gepresenteerd onder de Inflation Reduction Act. Ja, en toen zag je echt de hele industrie gelijk naar Amerika kijken en liet men eigenlijk Europa een beetje links liggen, omdat men Europa traag vond.
Michel Rademaker en Jeff Amouris Ritou, die zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Heren, er zijn er behoorlijk wat. Let goed op. De eerste die komt van de Barpje. Hoe belangrijk is Oekraïne in dit verhaal? Want ik heb begrepen dat er vooral in Donbass veel zeldzame metalen in de grond zitten die de EU nodig heeft. Nou, het is een goede vraag voor jullie allebei. Denk ik beginnen bij jou, Michel.
Nou ja, het is spot on. Daar zit heel veel in de grond. Ik heb wel eens ergens een staartje gehoord dat 21 van de kritieke materialen, maar dat is van voordat het de 34 waren, daar ook vandaan zouden kunnen komen. En je moet niet onderschatten wat oorlogen betekenen en wat de drijfveren voor oorlogen zijn. Poetin praat er niet over, maar de meeste oorlogen, en 60% wel, wordt mede in stand gehouden doordat er toegang tot commodities, zoals dat mooi heet, ook een rol speelt. Dus dat zou me hier ook niet verbazen.
Nou ja, daar speelt dan de geschiedenis wel een belangrijke rol. Heel veel dingen kun je er niet uit leren, maar dit wel, dat is heel veel. Dus in dit geval ook wel degelijk. Natuurlijk praat hij daar niet over. He, dat is gewoon toch even die rookwolk hier ook overheen trekken. Maar het is wel, denk je, ook één van de belangrijke. Het is niet prioriteit één, maar wel binnen het lijstje van 5.
Nee, om het maar even heel cynisch te zeggen, dat maakt de business case interessanter voor Poetin.
Ja, zeg maar. Nou ja, goed, zo ligt het dan bijna. Ja, dat, zo kijk je er ook naar, Jeff, of niet? Ik bedoel, die vraag is wel belangrijk, hè? In de Donbass veel zeldzame materiaal in de grond die de EU dus ook nodig heeft.
Ja, ik ben ietsje voorzichtiger met die conclusie dan Michel. Misschien, ik kan niet in
principe meer karakter te maken. Of,
Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel. Maar kijk, de feiten zijn er wel. Hè? Oekraïne is rijk aan grafiet bijvoorbeeld. Grafiet is een hele belangrijke grondstof in de energietransitie. Dus dat is een feit. De Oekraïne heeft de grootste reserves aan grafiet in Europa. Op continentaal Europa. Daarnaast weten we ook dat de Oekraïne rijk is aan lithium. Lithium resources, dus reserves. En we weten ook uit gesprekken met een aantal partijen dat het Kremlin Russische bedrijven nu heeft aangemoedigd om die reserves, eigenlijk om daar concessies op af te geven en zich in te schrijven voor die concessies. En waardoor ze zichzelf kunnen presenteren als een geïntegreerd bedrijf. Dus niet alleen verwerking van lithium, maar ook het delven van lithium. En dat doet hij natuurlijk met een reden, want het komt uit geannexeerd gebied. En daarmee legitimeert hij eigenlijk de aanwezigheid van Rusland.
Dan de tweede vraag, die komt van Barry. De vraag naar lithium inderdaad, en kobalt. Kobalt zal in de komende jaren meerdere malen verdubbelen, aangezien de mijnen niet aanzienlijk aanwezig zijn in de westelijke wereld en het proces schadelijk is voor het milieu. Is deze energietransitie wel houdbaar voor Europa op de langere termijn, wil Barry weten. Jeff?
Ja, ik denk wel degelijk dat het houdbaar is. Ik denk wel dat we realistisch moeten zijn over de tijdlijnen. En daarmee bedoel ik dat we ons goed moeten realiseren dat het gemiddeld 10 tot 15 jaar duurt voordat je een mijn zover hebt dat het kan produceren. Vervolgens duurt het weer 2 tot 5 jaar voordat je een verwerkingsinstallatie helemaal op volle toeren kan laten draaien. Dus daar zitten gewoon bepaalde tijdlimieten aan. En dat moeten we ons realiseren. Dus of het allemaal voor 2030 gaat lukken, dat denk ik niet. Maar uiteindelijk komen we er wel.
Nee, met die limieten kan dat gewoon niet, als je snel doorrekent. Maar de vraag zal in ieder geval van lithium en kobalt de komende jaren meerdere malen verdubbelen.
Absoluut.
Dat is gewoon een gegeven, hoe dan ook. Ja, zie je, ja, dat zet toch wel, om het cliché maar te gebruiken, enorme uitdagingen dan, Michel.
Ja, nou, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus we hebben het net al over, vorige week hebben we het over gehad, dat die vergunningen voor korte doorlooptijden vragen. Dat is er één. Ik denk dat het mogelijk ook zou kunnen zijn dat overheden helpen bij, zeg maar, de aanloopkosten en de risico's die daar ook bij spelen.
Ja, maar gaan ze dat doen? Ik bedoel, natuurlijk.
Dat
maar.
Hopen we wel.
Maar wijst er iets in de richting dat ze het ook gaan doen?
Nou, wat je wel ziet in de Critical Raw Materials Act, en dat is onder andere, dat hebben we vorige week ook kort even benoemd, is dat er sprake is van strategische projecten. En als je dan goed doorleest, staat er eigenlijk, daar is het mogelijk om staatssteun te gaan leveren. En dat betekent gewoon dat je subsidies geeft op projecten die misschien anders moeizaam van de grond zouden kunnen
maar
komen.
Maar dit kan dan weer voor de duidelijkheid, daar hadden we namelijk vorige week ook over per lidstaat, of moeten alle lidstaten het hier ook weer over eens zijn?
Dat zal per land spelen, weet je. Maar de EU geeft eigenlijk zijn blessing dat hier mogelijkheden voor zijn. Want als je als land zegt van, nou, ik wil staatssteun toepassen, dan heeft de EU daar wat over te zeggen of dat akkoord is. En hiermee zeggen ze eigenlijk van, nou, als dat speelt, gaan we waarschijnlijk met jou akkoord.
Jeff?
Ja, nee, sorry, ik wilde daar even op inhaken. Dus de procedure zoals het nu in de Critical Raw Materials Act is weergegeven, is dat elke lidstaat heeft een entiteit waar jij je project kan aanmelden. Die entiteit zal dan als eerste toetsen of jouw project strategisch is, of het dus van strategische waarde is. Als dat het geval is, gaat die entiteit dat presenteren aan de Europese Commissie. En daar is een speciaal orgaan voor opgericht nu, de Critical Minerals Board. Die gaat dat toetsen. En op het moment dat jouw project als strategisch is geclassificeerd, dan kan je dus in aanmerking komen voor staatssteun, zoals Michel zegt.
Ja, voordat die klassificatie plaatsvindt, dan ben je ook weer heel lang en heel veel tijd verder. Of zit hier wel een beetje tempo?
Nee, ja, dat is dus het hele punt. Want kijk, we hebben het over over het verkorten van die tijdlijnen. Maar het verkorten van die tijdlijnen, die gelden pas vanaf het moment dat je geclassificeerd bent als strategisch project. En de grote uitdaging nu voor elk individueel lidstaat is, hoe gaan we dat traject van projectapplicatieindiening naar strategische klassificatie zo snel mogelijk maken? Hoe gaan we dat verkorten?
Nou ja, als we zien waar we voor staan, voor wat voor grote verhalen, dan zal het ook wel moeten. Er zal over nagedacht zijn, neem ik aan, nu al? Of is het toch een kwestie van nu commissies en weer mensen overbuigen, weer rapporten?
Allereerst moet de Critical Raw Materials Act verheven worden tot wet. Het moet effectief worden. Nou, het moet eerst nu langs het Europees Parlement en daarna naar de Raad van Europa.
Ja, dat klopt. Maar nu we zien wat er wereldwijd gebeurt, zal dit redelijk snel kunnen. En is dat redelijk snel een half jaar of is dat heel snel?
Ja, kijk, het moet er niet. Als je het mij vraagt, moet het voor augustus gebeuren. Want in augustus gebeurt er niks. En als het niet in augustus gebeurt, dan gebeurt het pas in september. En dan ben je echt al heel laat. Dus wat mij betreft moet dat voor de zomer gewoon gebeuren.
Ja, het is wel zo, Paul, even heel formeel gesproken, volgens mij, er officiële procedures met doorlooptijden zijn. Alleen ik kan me wel voorstellen dat ze toch met z'n allen zeggen, ja, maar dit moet echt sneller. Dus daar heb ik wel goede hoop op. Of dat voor de zomer is, dat weet ik niet. Maar je hebt ook een democratisch proces in die zin nodig, denk ik. Ten aanzien van de vraag die ook gesteld werd van, kan je dan makkelijk een project ook strategisch noemen? Nou, er zijn een aantal, denk ik, die zijn redelijk no-brainers. Als jij batterijen voor de auto-industrie wil gaan produceren. Nou, volgens mij hoeven we daar niet lang over na te denken. Dat is een strategisch project. Ja. Datzelfde geldt voor bepaalde toepassingen in de digitale transitie die we willen maken. En de meest recente die er echt bijgekomen is, is er rondom defensie. Weet je, en dat dus. Mijn inschatting is dat er niet zozeer moeite zal zijn om ze strategisch te maken of te bepalen dat ze dat zijn. Maar ik denk eerder dat de hoeveelheid voorstellen die er gaan komen misschien wel eens overweldigend zou kunnen zijn. En zijn we in staat om die allemaal snel te behandelen?
Ja, nou, dat is wel een heel lastig dilemma natuurlijk. Ja. Want je wil dat er veel voorstellen komen, ja, maar dan lukt het niet om dat snel te doen.
Nou ja, dat is misschien wel een probleem. En kijk, wat in de algemene zin denk ik een interessante observatie is, in ieder geval in Nederland, is dat wij met z'n allen heel erg moeilijk vinden om te prioriteren op schaarste. Dus we hebben woningbouw, we hebben stikstof, we hebben nu grondstoffen. En we hebben meer van dat soort vraagstukken. Die strijden met elkaar. En op het moment, en dan kom je weer terug op het leiderschap, waar we het vorige week ook even over gehad hebben. Als we politiek niet durven of willen kiezen, dan duurt het dus langer. Dus we moeten gewoon kiezen.
Ja, nou ja, ik wil niet over dit kabinet nu beginnen, want dan hebben we misschien wel onze twijfels. Als we kijken hoe moeilijk het nu gaat, op allerlei andere dossiers ook, en dan komt dit er ook nog eens bij, dan is er wel enige eensgezindheid nodig. Dat is dan wel te hopen als je vanuit dit perspectief ernaar kijkt. Handige Harry die komt met de vraag. Ja, heren, daar zat ik op te wachten natuurlijk. Hè. En Handige Harry die heeft een vraag die hierbij aansluit, en die gaat ook meteen trouwens over draagvlak. Het winnen van kritieke grondstoffen is vaak erg vervuilend, zegt hij. Voor vergroening zijn ze wel nodig, hè. Magneten en windmolens bijvoorbeeld. Maar voorstanders willen de vervuiling absoluut niet in eigen land. Hoe kunnen ze politiek en publiek toch overtuigd worden om die industrie in Nederland te hebben? Dus hoe krijg je dat inderdaad gedaan? Dat draagvlak heb je hoe dan ook nodig, Jeff.
Ja, ik denk op een aantal manieren. Maar een hele mooie manier die past bij Nederland, als ik een voorbeeld mag geven, heel concreet, is als je kijkt waar wij sterk in zijn in Europa, dan is dat toch wel die chemische sector. We begrijpen de chemische industrie vrij goed. Specifiek in Nederland hebben we Rotterdam als een van de grootste havens in de wereld. Rotterdam is traditiegetrouw een belangrijke plek voor de petrochemie. Maar Rotterdam heeft nu ook groene ambities en heeft duidelijk te kennen gegeven dat ze dus bijvoorbeeld ook installaties wil hebben voor het verwerken van kritieke grondstoffen.
Ja, die directeur Albert Kasselijn, die gaat op de hele wereld rond.
Ja,
die is inderdaad.
Maar ja, we zitten in Nederland wel met laten we zeggen, een limited footprint. Dus we zijn een klein landje, dus je kunt niet alles in Nederland doen. Nou, en een van de oplossingen waar je bijvoorbeeld aan kunt denken, is dat je de mijning of het mijnen van grondstoffen en de eerste verwerkingsslag tot een concentraat laat plaatsvinden in landen als Canada, Australië, misschien ook in Afrika op termijn. En dat je vervolgens dan een geconcentreerder product, een hoogwaardiger product met minder afval, transporteert naar Rotterdam. En vervolgens dat laatste stukje verwerking in Rotterdam laat plaatsvinden. Op die manier kunnen we in Nederland toch nog een rol spelen en tegelijkertijd die voetafdruk zo klein mogelijk houden.
En betekent het dan voor sommigen is een vies woord, voor anderen die beginnen te juichen, dat er sterk industriebeleid nodig is?
Ja, ik denk dat we daar niet omheen kunnen.
Nee, dat gezien wat Amerika doet en China natuurlijk helemaal alleen al, dan kan het niet anders. Ja. Nou ja, op de Bezuidenhoutse weg werd wel eens anders over gedacht, geloof ik.
Ja, tijden veranderen.
Ministerie, VNO-NCW, maar die kunnen niet anders dan hier meegaan. Dan R.J. Willemsen. Heeft China zich hier niet al op voorbereid door alle middelen veilig te stellen om Europa juist nog afhankelijker van zich te maken? Michel?
Nou, dat is wel een goed punt. Wat je natuurlijk afgelopen bijna twee decennia gezien hebt, dat ze op allerlei plekken in de wereld concessies hebben gekocht om die ze al dan niet in exploitatie brengen. Hè? Dus, en dat niet is ook relevant, want daarmee ontzeg je het anderen. En ze hebben allerlei andere strategieën. Als je kijkt naar de hele waardeketen, hebben ze vanaf 2012 hebben ze enorm geïnvesteerd. Ook in niet alleen in de grondstof en de exploratie en exploitatie, maar ook in het handelsplatformen. Wat Jeff vorige week ook al zei, er wordt ook enorm ingezet op de halffabrikade en de eindfabrikage. Dus dan zie je op bepaalde waardeketens dat ze gewoon op iedere stap in de waardeketen boven de 80% in control zijn.
Tjoe, dat is wel echt heel veel. Dus inderdaad, China heeft zich heel goed voorbereid. Ja, maar nog niet zo goed, Jeff, dat we volkomen kansloos zijn. Want dat is toch, laten we zeggen, het hoopvolle sluitstuk misschien wel van deze uitzending.
Ja, absoluut. Ik denk dat wat Europa goed doet. Misschien kunnen we afsluiten met een compliment aan Europa. Wat Europa goed doet is dwingende wetgeving in het leven roepen. Waardoor de CO2-voetdruk of afdruk van producten verbetert. En binnenkort hebben we dan de Carbon Adjustment Border Mechanism. Dat is eigenlijk niks anders dan dat je de producten die je in Europa wil verkopen, die moeten gewoon schoner zijn. En daarmee dwingt Europa wel China om de producten die zij exporteert als verwerker, als processor van grondstoffen, om die schoner te laten maken. Anders komt het gewoon Europa niet binnen. En uiteindelijk het doel is om de level playing field, hè, dus om ervoor te zorgen die Chinezen niet zomaar producten kunnen dumpen. En dat is toch denk ik een van de grote verdiensten van Europa. Dat creëert tegelijkertijd ook weer een gelijk speelveld voor Europese bedrijven. Dus dat is mijn hooppuntje.
Nou ja, toch een compliment voor Europa tot slot. Hartelijk dank bij de heren Michel Rademaker, medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jeff Amrischi-Tou, directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je De Strateeg terughoren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voor gekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag, crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.